Dat we zo samen mogen zijn in de naam van onze Heer Jezus Christus. We danken u voor die liefdevolle naam. Vol van genade en waarheid. Heer, wat een wonder dat gij zo uw Zoon opgegeven hebt. En dat hij zichzelf overgegeven heeft. Om tot ons te komen, om ons te redden. Dat hij zo de wil van de Vader wilde doen. Vader, dat we ook hierin mogen zien. Het wonderwerk van uw genade daarin, uw goedertierenheid. Uw liefde en uw trouw, uw zorgzaamheid, Heer, dag aan dag draagt gij ons, die God is ons heil. We danken u, Vader, dat we het heil van u is en dat u niet alleen dat, maar dat u het heil bent. Vader, we bidden dan ook zo deze avond dat we, als we uw woord openen, dat gij die leiding geeft die van u is. Dat we geen dingen van onszelf hebben, Heer, maar dat we zo mogen opzien naar de Heer Jezus Christus. Dat we mogen weten de leiding van uw geest. En dat zo in alles inderdaad de Heer Jezus verheerlijkt mag worden. Dat we zo onze ogen altijd op hem gericht mogen hebben. Heere, dat gij uw zegen uitstrekt. Heere, dat het niet afhangt van de mens, maar dat het afhangt van u. En dat we daar ook naar op mogen zien en naar uit mogen zien. Dat we, ja, dat we u mogen vertrouwen en alles van u mogen verwachten. Heer, als we dan zo uw woord openen, dan vragen we daar zo uw leiding in. En zeggen u dank, Heer, wat gij doen wilt. Dat onze harten aangeraakt mogen worden vervuld en voorbereid, Heer, om te doen uw wil. Zo zeggen we u dank in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Ik wil eerst met u lezen één vers eigenlijk uit Psalm 141. Ik denk dat we dat de vorige keer misschien ook gelezen hebben, maar in ieder geval wil ik dat nu met u lezen. Psalm 141, daar lezen we, het begint met: Heere, ik roep u aan, haast u tot mij, neem mijn stem te horen als ik tot u roep. Mijn gebed wordt gesteld als reukwerk voor uw aangezicht. De opheffing mijner handen als het avondoffer. Heere, zet een wacht voor mijn mond. Behoed de deur mijner lippen. Dan gaan we nu even kijken. Wil ik een stukje lezen met u uit Lucas, het 11e hoofdstuk. De vorige keer hebben we gestudeerd aangaande ja, en meer precies nog het reukaltaar. En we kregen dus een idee hoe we tot dat reukaltaar komen. Want dat is natuurlijk wel belangrijk, dat we zien hoe we daartoe komen. En toen hebben we gezien hoe we van het begin de tabernakel inkwamen. En hoe we dus tot God komen. Door de deur. Langs het kruis, of niet, wanneer ik dat zeg, langs het kruis, dat is natuurlijk verkeerd. Maar geknield bij het kruis. Het brandofferaltaar. Dus eerst die deur, die poort, die wijd open staat, 10 meter. Hè. Dan dat brandofferaltaar. En dan daarna. We zullen het gelijk even repeteren, want het is toch wel mooi dat je zoiets een beetje kan doordenken. Hè? Ik heb de vorige keer, nee, dat was niet heel. Het is goed als je je Bijbel leest, dat je probeert te denken door de verschillende dingen heen. Oké, een voorbeeld. Als je bijvoorbeeld, ik ga dus even een voorbeeld nemen. Als je bijvoorbeeld Johannes leest, en je weet iets van ieder hoofdstuk als het ware. Dus het is mooi als je door het boek Johannes heen leest. Maar als je weet, als ik nou zou vragen, waar is de wedergeboorte, welk hoofdstuk hebben we dan? 3. En waar is de ware wijnstok? Ik pak er zomaar wat uit. 15. En dus als je bijvoorbeeld hoge priesterlijk gebed, het gebed van de Heer Jezus, welk hoofdstuk is dat? 17. En dus als je daarmee begint, weet je wat dan wel eens goed is? Je hebt hier boven je Bijbel, er staan vaak opschriften boven. En ik zeg niet dat je die opschrift uit je hoofd moet leren, maar ze geven iets aan. Dus kijk eens door je Bijbel heen. Dus je bladert er als het ware doorheen en zie je, oh, dit staat hier en dat staat daar. En dan word je daarmee bekend. En dus als je bijvoorbeeld een boek neemt, net als Johannes, neem één boek tegelijk, niet allemaal. Maar dan zie je waar iets staat en dan raak je ermee bekend en dan raak je ermee vertrouwd. En dat is net hetzelfde ook met de tabernakel, dat je jezelf er doorheen denkt. Daarom heb ik ook die dia's hier laten zien, zodat je de deur er doorheen kunt zien. En dus dan beginnen we nogmaals, je hebt eerst de omheining. Je kunt al een hoop dingen, kun je eigenlijk zo al zien, want even terugdenken, waar is de eerste tabernakel geweest? Eerste tabernakel. In de hemel. De eerste tabernakel is in de hemel. En de tweede is in de woestijn. En de derde is, dat zijn wij. Hè? Dat zijn wij. Iedere tabernakel hier. Hè? Dus dan kun je al iets herinneren. Want je weet hoe je zelf, tenminste een beetje, niet alles, maar je weet een beetje van hoe we zelf in elkaar zitten. Hè? Hoe zitten we in elkaar? Lichaam, ziel en geest. Dus je hebt voorhof, heilige en heilige der heiligen. Lichaam, ziel en geest. Zo, je kunt, als je die dingen dus inbeeldt, als je er even doorheen denkt, en dan zeg je, ja, bijvoorbeeld net als we vorige week bezig geweest zijn, hoe kom ik tot God? Dan hebben we het over het gebed gehad, maar dan zie je hoe die weg gaat, hoe de weg tot God is. En als je daar dus doorheen denkt, dan zeg je, dat is toch een geweldige weg. Huh? En dus als je met de Heer bent en je bent, laten we het noemen, in gebed. Maar ik zou nog liever zeggen in gemeenschap. Dan zeg je, hey, die deur ben ik doorgegaan. Ik ben bij het kruis geknield. En er is iets bepaalds ook aangaande dat kruis, want er is natuurlijk iets gebeurd. En zonder dat, hetgeen dat er daar gebeurd is aan het kruis, zonder dat komen we beslist niet tot het reukofferaltaar. En wat is hetgene nu dat ook naar het reukofferaltaar ging? Vanaf het kruis of vanaf het brandofferaltaar. Er was iets bepaalds dat daar vandaan ook ging naar het reukaltaar. Nou, dat hebben we vorige week wel gelezen, maar we kunnen niet alles herinneren. Hè? En dat lezen we in Exodus 30. Hebben we dat ook gelezen? Ik denk dat het 10e vers is. En daar staat iets. Dan zullen we dat zo meteen lezen. Want als ik het nu aan me ga vertellen, dan moet ik het nu eerst op gaan zoeken. Dat mag trouwens ook wel hoor. Maar we gaan. De vorige keer zijn we dus bezig geweest om door te gaan naar het reukaltaar. Nou, hier in Lucas 11 wil ik er iets over lezen. En dan denk ik dat dat vanzelf wel duidelijk is. Hier hebben we het een gebed al. En het geschiedde toen hij in een zekere plaats was biddende. En dus wanneer we gaan denken aan bidden, denken we ook eerst aan de Heer Jezus, die altijd voor ons bidt. Hij was biddende. Als hij ophield, dat een van zijn discipelen tot hem zeide, Heere, leer ons bidden. Gelijk ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. Hier gaat het ook erover, leer ons om te bidden. Niet alleen leer ons hoe te bidden. Want dat doet de Heilige Geest wel. Maar een van de dingen is, leer ons te bidden. Dat we het gaan doen. Begrijp je? Ik heb, moet ik eerlijk zeggen, ik heb niet zelf gelezen, maar van de zaterdag was dat, hè, stond dat in de krant. Ik weet niet of dat was van Adriaan van der Plas gehoord heb, maar die is van Engeland en die schrijft nog alles in het Nederlands Dagblad. Die was in Friesland, was hij wezen spreken. En toen had hij gevraagd, hoeveel mensen hier hebben er moeite met bidden? En er waren er twee die er hand op staken. En hij zegt, en de rest hebben moeite om de waarheid te zeggen. Dat is ongeveer hoe het is. Hè? We hebben het gezien dat de Bijbel zegt, verblijd u ten alle tijden. En dan zegt het, bid zonder ophouden. En dan in alles, geef dank. En dat is de wil van God. Nou, dan heb je iets heel moois. Maar met onze natuur rekening gehouden, is het eventjes ook moeilijk. Dus we hebben daar in die zin ook wat moeite mee. Zo, we gaan verder. En hij zeide tot hen, wanneer gij bidt, zo zegt onze Vader, als je dit even voor jezelf leest, is het heel mooi een stukje papier neemt en die dingen één voor één onder elkaar zet. Onze Vader. Dat spreekt al iets. Ik ben nu met mijn Vader. Huh? Dat is toch geweldig dat ik een Vader heb. Hè? En dan staat er ook die in de hemelen zijt. En ik ben wel op de aarde. Hè? Dus dat roept direct om eerbied. Hij is wel in de hemel. En ik ben wel op de aarde. En uw naam wordt geheiligd. Dus dan zien we al de heiligheid van God. En dat zien we ook in die tabernakel zo duidelijk. Hè? Hoe alles geheiligd is door het bloed. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Daar hebben we ook nog wel eens moeite mee. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons elke dag ons dagelijks brood. En vergeef ons onze zonden. En op één plaats staat er gelijk wij vergeven onze schuldenaren. Vergeef ons onze schulden, gelijk wij vergeven onze schuldenaren. Ik ben toch wel dankbaar dat de Heer heel wat meer doet dan dat. Want als hij het net zo deed als wij, dan zou het misschien niet altijd even goed uitkomen. Hè? De Heer die vergeeft veel meer dan dat wij doen. Hè? Wij houden nog wel eens wat vast. Hè? Maar als wij alleen maar, ga ik het even zo zeggen, vergeven zouden worden zoals wij vergeven. Maar het is wel mooi. Als je iedereen alles vergeven hebt, dan ben je wel vrij. En dat de Vader jou zo vergeven heeft, dat er niks meer tussen zit. Dat is gemeenschap, hè? Nou, dan gaan we verder. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En hij zei tot hen, wie van u zal een vriend hebben, en zal te middernacht tot hem gaan en tot hem zeggen, vriend, leen mij 3 broden. Nou, je weet, is daar natuurlijk de gewoonte, een vriend die komt eraan, dus het eerste wat je doet, is je zet een brood voor. Kom je er eens achter, geen brood in huis. Ramp. Waar ga je midden in de nacht brood halen? Oh, ik heb daar een vriend. Ik loop daar even naartoe. En die vriend die steekt zijn hoofd eraan. Hij zegt, ik ben met het hele gezin. We zijn allemaal in bed hier. Dus kom op een andere keer terug. Raam dicht. Huh? Zie je dat voor je? Dus die man die gaat naar huis toe en hij is in eentje op weg naar huis. Maar hij zegt, ik kan niet thuiskomen zonder brood. Ik kan niet thuiskomen zonder brood. Dus die keert zich om en die gaat terug en die klopt een beetje luider aan deze keer. Het raam gaat weer open. Sst, je hebt nou al wat van de kinderen wakker. Dus kom een andere keer terug. Het raam gaat weer dicht. Dan zeg je, ja, nu wordt het toch wel erg serieus, hè? En die gaat naar huis toe. Maar hij is halverwege thuis, of hoe ver het ook maar gegaan is. Hij zegt, maar ik kan niet naar huis zonder brood. Dus wat doet hij? Hij gaat weer terug. Hij zegt, een beetje harder deze keer. Ik moet brood hebben. Jij zegt, nou heel de zaak wakker. Nou, hier is het brood. Nee? Hij blijft aan de gang. De Bijbel noemt dat eigenlijk onbeschaamd doorgaan. Het Engelse woord zegt, als je het kent, is importunity. Doorgaan. Verder gaan. Nooit ophouden. Dat was gehoord, hè, van Winston Churchill. Wat hij zei. Kan je nog herinneren? Huh? Is gehoord, Fred, wat Winston Churchill zei? Never give up. Ja, dat mag erin. Never give up. Never give up. Het zou wel een hele zaak verbaasd hebben. Dat is een speech voor een hele universiteit. Never give up. 3 woorden. Maar je zal het ook nooit meer vergeten. Ja. Nou, zo, daar gaat hij. Dus die man, die is onderweg. Maar hij, één ding. Hij blijft aan de gang totdat hij zijn brood heeft. Nou, nu is dat voor ons, is dat het doorgaan. We komen dus bij die deur van de tabernakel. We zien er doorheen, we zien er het kruis.
We zien het volbrachte werk. We zien de volheid van het woord van God. Dan zien we nog meer van de persoon van de Heer Jezus wanneer we die tent beschouwen. En we zien die vier kleden die we bekeken hebben. Dan gaan we naar binnen en we zien de heerlijkheid van God. We worden gevoed door het ware brood des levens. We worden verlicht door de kandelaar. We zien de goddelijkheid van de Heer Jezus die overstraalt zijn mensheid. En zo komen we bij het rookaltaar. Zie? Het is dus een kwestie van doorgaan. En zo komen we bij het heilige der heiligen. Dat het rookofferaltaar is er één mee, hebben we de vorige keer besloten, niet? En op basis ook van Hebreeën 9 vers 4. Dus je ziet die eenheid ervan. En het komen tot God. Dus niet zomaar ergens stoppen. Nee, we gaan heel de weg tot God. We verwachten alles van God. Want er is niemand anders die ons iets kan bijbrengen, iets kan toevoegen of wat dan ook maar. Nou, we gaan dit ook verder lezen. En het zegt dus, hij zegt, vriend, leen mij 3 broden. Overmits mijn vriend van de reis tot mij gekomen is. En ik heb niets dat ik hem voorzette. En dat die van binnen antwoordde, zou zeggen, doe mij geen moeite aan. De deur is nu gesloten en mijn kinderen zijn met mij in de slaapkamer. Ik kan niet opstaan om u te geven. Ik zeg u lieden, hoewel hij niet zou opstaan en hem geven omdat hij zijn vriend is, nochtans om zijner onbeschaamdheid wil, om zijn aanhoudendheid of onbeschaamde aanhoudendheid, hoe je ook maar wil zeggen, maar het is vooral dat doorgaan, hè? Zal hij opstaan en hem geven zoveel als hij behoeft. En ik zeg u lieden, bid en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal open gedaan worden. Want een ieder die bidt, die ontvangt en die zoekt, die vindt. En die klopt, dien zal open gedaan worden. En dat is heel mooi als je dat verder leest. En wat vader onder u, die de zoon om brood bidt, zal hem een steen geven. Of ook om een vis, zal hem voor een vis een slang geven. Nou, dat kun je niet voorstellen. Dat zou je ook niet graag voor willen stellen, hè. U vraagt om een visje, Claudia, en dan komt een slangetje aan. Dat hoeft toch geen eens een grote te zijn, hè? Dus dat kun je je niet voorstellen. Of hij zou ook om een ei zou bidden, zal hij hem een schorpioen geven. Nou, indien dan gij die boos zijt, we zijn nog niet zo goed, zie je wel, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse vader de Heilige Geest geven, degene die hem bidden. Zie? Dus het gaat dus het verder gaan hierin. Nou, dan gaan we nu eerst even terug naar het Oude Testament waar we bezig zijn. In Exodus 30. Daar hebben we vorige keer gelezen aangaande het rookaltaar. De eerste 10 vers hebben we ervan gelezen. En we zien dan ook daar nog even op. Dat gaan we dus eerst nog even bekijken, dat rookofferaltaar. Want er was iets, dat heb ik gezegd, dat werd meegebracht van het brandofferaltaar naar het rookaltaar. En wat was dat? Het is in vers 10 van Exodus 30. Het bloed. En dan Exodus 30, vers 10. En Aaron zal eens in het jaar over de zelfshoornen verzoening doen met het bloed des zondoffers. De verzoeningen. Eens in het jaar zal hij verzoening daarop doen. Bij uw geslachten. Het is heiligheid der heiligheden, de Heere. Zie? Dus je ziet hoe ook wanneer we tot het reukaltaar komen, daar ook bloed op is. En dat er niets is zonder dat het aangeraakt wordt door het bloed. Het wordt allemaal met bloed besprenkeld. We zien allemaal hoe nodig het is, het bloed van de Heer Jezus Christus. Dat we nergens naartoe kunnen. Nou, dat is ook duidelijk natuurlijk, want de Heer Jezus heeft... En hou even Exodus vast, dan gaan we even naar Hebreeën, dan kun je dat gelijk zien. Want anders dan Hebreeën 10... Ik heb dat wel
gezegd de vorige keer, maar ik dacht niet dat we dat opgezocht hadden. Hebreeën 10, en daar lezen we in vers, de beste is dat we lezen van vers 12. Maar deze, één slachtoffer voor de zonde geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods. Dus al die bokken en stieren die geslacht werden, die offerden allemaal niets. Voorts verwachtende, totdat zijn vijanden gesteld worden tot een voetbank zijner voeten. Want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. En de Heilige Geest betuigt het ons ook. Want nadat hij tevoren gezegd had, dit is het verbond dat ik met hen maken zal na die dagen, zegt de Heere, ik zal mijn wetten geven in hun harten en ik zal die inschrijven in hun verstanden. En in zonde en in ongerechtigheden zal ik geen zins meer gedenken. Waar nu vergeving dezelfde is, er is geen offerande meer voor de zonde. Zo, de offer voor de zonde is helemaal klaar. Allemaal gebeurd. Niet terug naar het oude, maar we gaan verder naar het nieuwe. Terwijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom. En dan zie je weer hoe we ingaan. Door het bloed van Jezus. Er is geen andere weg. Ja? Dus je hoort wel eens van degene die het bloed eruit willen laten. Er zijn ook bijbels. Ik noem dat geen bijbels meer, maar goed, er zijn ook bijbels die het bloed eruit laten. En dus dan weet je, dan heb je gewoon bedrog. Want er is geen andere weg dan door het bloed. En als je vers 19 hier en vers 20 krijgt dan, op een vers en levende weg. Dat is dus een vers geslachte weg. Dat is dus de Heer Jezus. Welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel. Dat is door zijn vlees. Nou, dat geeft iets. Nou gaan we zien wat het geeft. Wat voor goed doet dat jou, mag ik het zo even zeggen? Het geeft je natuurlijk die gemeenschap. En dan lezen we in vers 21. En terwijl wij hebben een grote priester over het huis Gods, zo laat ons toegaan. Met een waarachtig hart in volle verzekerheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwade geweten en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden. Want die het beloofd heeft, is getrouw. Je weet, hij die roept, is getrouw. Die het ook doen zal. Hè? Dat is toch mooi? Hij die roept, is getrouw, die het ook doen zal. En God is getrouw, die geroepen heeft in de gemeenschap van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heiland. Hè? Nou, dus die dingen, als je die ziet, dan is dat geweldig. We verwachten dus de trouw van onze Heer. Verwacht niks van onszelf. Maar je hebt allemaal wel eens de neiging om iets te proberen, te bedenken of wat ook maar. En dan vind je iedere keer moet je uitvinden dat het op niks uitloopt. Nou, dus hier mogen we alles. Nou, er is wel hier iets. En laat ons op elkander acht nemen tot opscherping der liefde en der goede werken. Zo, aanscherpen, elkander ter liefde. Hè? Dat is het grootste. Daar hebben we ook pas nog over gehad. Als we nu even terugkijken, dat hebben we vorige keer wel gelezen. Dacht ik tenminste wel, in hoofdstuk 4. Maar dan zien we hoe aansluitend dat is. En je weet wat het eerste principe is van onderwijs. Herhaling. En het tweede principe? Herhaling. Zo, als iedereen het allemaal weet, dan gaan we iets anders doen. Maar tot die tijd zullen we zien. En wat je meer en meer vindt, ook in het woord, is dat de dingen zo mooi bij elkaar komen. Zie? Dat het zo één is. En dan gaan we van het een naar het andere en dan zie je hoe rijk dat we zijn in de Heer Jezus. Hè? Wat een rijkdom. Oké, hoofdstuk 4 van Hebreeën dus. Lezen we even van vers 14. Terwijl we dan een grote hoge priester hebben, dus die hebben we, die door de hemelen doorgegaan is, zie?
Hij is doorgegaan. En hoe is hij doorgegaan? Dat hebben we net gelezen. Met zijn bloed. Zie, en daarom wanneer je dat leest in die tabernakel, die hoge priester, die ging naar binnen alleen met bloed. In zijn tijd voor zichzelf en voor het volk. Maar de Heer Jezus met zijn eigen bloed eens en voor altijd. En zo is dat voorhangsel geopend. En nu mogen wij naar binnen. Maar niet vergetende. Niet vergetende. Dat we alleen maar naar binnen gaan door het bloed. We kunnen niet zomaar op ons eigen houtje naar binnen gaan. We gaan alleen maar naar binnen door het bloed. Zo. Die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon Gods, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want we hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. Maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Zo, je ziet hier een paar keer lezen van medelijden. Dat zijn twee woorden, hè? Medelijden. Zo, de Heer die leidt mede. Hè? Die voelt, eigenlijk voelt hij meer dan wij voelen. Hè? Die voelt ten diepste wat wij voelen en dan nog meer. Ik kan zeggen, ik voel met je mee, en dat is mooi gezegd, maar dat is natuurlijk niet helemaal zo. Ik kan wel meevoelen, maar tegelijkertijd, de Heer Jezus, die voelt ten diepste wat je voelt. Even dat erbij halen. Hoe zou dat komen, dat hij dat zo diep voelt? Nou, dan zouden we eigenlijk 1 Korinther 2 moeten lezen, en dan lees je daar dat de geest die in je is, die onderzoekt alle dingen. En die voelt alles en die ziet veel meer dan dat ik zie. En die voelt veel meer dan ik voel. En die onderzoekt alle dingen ook in jou en mij. Zie? Dus die bekijkt het van binnen. Laat ons, nu komt het weer, dus dat hebben we net ook gelezen in hoofdstuk 10. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Zo, de troon van genade is open, mogen vrijmoedig daar naartoe gaan, door, niet te vergeten, door het bloed van de Heer Jezus. Dan gaan we nu nog even terug naar Exodus. En dan gaan we even kijken naar dat het einde van hoofdstuk 30. Dus eerst hebben we het reukofferaltaar. En dan hebben we het over het hefoffer en de koperen wasvat en de heilige zalfolie. Maar dan gaan we even naar hetgeen dat bij het reukaltaar behoort. En dat is het heilige reukwerk. En dan lezen we in vers 34. Verder zeide de Heer tot Mozes, neem tot u welriekende specerijen. Moet je zien wat het zegt, hè? Welriekende specerijen. Dus het zijn niet, als je een beetje verder leest, dan zie je ook nog meer. En een mirrorsap, onyx, galben, deze welriekende specerijen. En dan ook nog zuivere wierook. Zuivere wierook. Als je het spijsoffer had, daar mocht alleen maar wierook op. Er mocht geen honing op. En waarom mocht er geen honing op? Honing is een aards product. En dat verbrandt. En als honing verbrandt, dan stinkt het. Als wierook verbrandt, dan geeft het een geweldige geur. En je ziet hier, het gaat hier dus om de geur, hè? Om de geur. Zo zuiver wierook dat elk bijzonder zij. We hebben dat ook eerst gelezen in Psalm 141 vers 2. Dat mijn gebed, dat dat een reukwerk is. Hè? Dat het een reukwerk is. Dat dat zo voor Gods aangezicht als een reukwerk zijn. En gij zult een reukwerk, een zalf eruit maken. Naar het werk des apothekers. Gemengd. Maar kijk wat er staat. Rein. Heilig. Dat kunnen we gelijk even bekijken. Hou ik zo dus nog even vast. En kijk even naar de psalmen. Bijvoorbeeld psalm 15. In psalm 15 lezen we. Heren, wie zou verkeren in uw tent? Wie zou wonen op de berg uw heiligheid? Die oprecht wandelt en gerechtigheid werkt en die met zijn hart de waarheid spreekt. Die met zijn tong niet achterklapt, zijn metgezel geen kwaad doet en geen smaadreden opneemt tegen zijn naaste. In wiens ogen de verworpene veracht is, maar hij eert degene die de Heere vrezen. Heeft hij gezworen tot zijn schade, evenwel verandert hij niet. Die zijn geld niet geeft op boeken, en die geen geschenk neemt tegen de onschuldige. Die deze dingen doet, zal niet wankelen in eeuwigheid. Kijken we verder even nog naar psalm 24, daar hebben we datzelfde haast. Dat is een mooie psalm natuurlijk. De aarde is des Heren, mitschaders haar volheid. De wereld en die erin wonen. Want hij heeft ze gegrond op de zeeën en heeft ze gevestigd op de rivieren. Wie zal klimmen op de berg des Heren? En wie zal staan in de plaats zijner heiligheid? Die rein van handen en zuiver van hart is. Die zijn ziel niet opheft tot ijdelheid. En die niet bedriegelijk zweert. Zie dus geen ijdelheid, geen leegte, zuiverheid. We lezen ook van die zuivere wierook, hè? En van die specerij, van die welriekende specerij. Zodat dat gebed een welriekende geur geeft voor God. Dat hadden we ook gezien in Efeze, hadden we dat gezien van de Heer Jezus. Je hoeft niet direct op te slaan, maar ik wil het wel voorlezen voor je. En dan zegt hij hier, zij dan navolgens Gods als geliefde kinderen en wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffergode tot een welriekende reuk. Dat offer, dat went op, dat ging op naar God en dat was een welriekende reuk voor God, dat Christus zo zichzelf opgeofferd heeft. Heel bijzonder, hè? Jezus die offerde zichzelf op. Maar je kunt wel een offer offeren. Maar het moet ook aangenomen worden. En het offer bijvoorbeeld, wie zijn offer werd er niet aangenomen? Kain. Ja. Abel zijn offer werd daar wel aangenomen, dat van Kain niet. Kain had het werk van zijn eigen handen. En dus dat offer, dat kon God niet aannemen. Dat van Abel wel. Want dat was met bloed. En zo, je ziet dat hier ook. Hè, dat het is een welriekende reuk dat de Heer Jezus zich zo opgeofferd heeft. En daarom is hij ook het welbehagen van de Vader. Oké. Dus je ziet hier in de psalmen, daar kom je verkeerd. Verschillende keren kun je dat tegenkomen. En sprekende van de gerechtigheid van de Heer Jezus. Zo, die zal de zegen ontvangen van de Heer en gerechtigheid van de God zijns heils. Zo, dus dat reukwerk van de Heer Jezus. Maar in Exodus staan even terug. Gij zult een reukwerk in er zelf eruit maken. Naar het werk van de apotheker. Rein, gemengd, rein en heilig. Dus er zijn verschillende dingen die daar bij elkaar komen. Hein? Gemengd staat er. Dus het mengen van de lofprijzing, van de dankzegging, van de gebeden die daar gebracht worden. Maar rein en heilig. En ge zult van hetzelfde heel klein pover stoten. En ge zult daarvan leggen voor de getuigenis in de tent der samenkomst. Waarheen ik tot u komen zal. Het zal jullie de heiligheid der heiligheden zijn. Doch naar het maaksel deze reukwerk, het welk gij gemaakt zult hebben, zult gelieden voor uzelf geen maken. Het zal uw heiligheid zijn voor de Heere. De man die dergelijke maken zal om daaraan te rikken, die zal uitgeroeid worden uit zijn volk. Dus je ziet, we mogen er niet zelf mee bezig zijn, dat wordt gevaarlijk. Hè? Dus als je andere aanbiddingen hebt dan de Heere, of eens kijken. Ik heb wel eens gehoord dat iemand zegt, die had ook gebeden. Hoe
klinkt dat nou? Ja, als je hard op bidt, dan, dat deden de fariseeën toch ook. Die stonden toch ook te bidden. En lange gebeden. En dus iedereen luisterde naar. En, nou, dat is toch wel mooi, hè? Maar dat hoeft niet iets te betekenen voor de Heer. Nou, laat ons even kijken naar reukwerk in het Nieuwe Testament. Dat vinden we dan in Johannes 12. Op verschillende andere plaatsen ook, maar we kijken op Johannes 12. Nou, bekend. Soms is het net zo makkelijk als je iets bekends neemt. Als een voorbeeld. Hè? Oké, dus in Johannes 12, daar hebben we de, staat er ook boven de zalving in Bethanië. Jezus dan kwam 6 dagen voor het Pascha te Bethanië, waar Lazarus was, die gestorven was geweest. Dat is ook mooi, hè? Die gestorven was geweest. Ja. Welke hij opgewekt had uit de doden. Zij bereidden hem al daar een avondmaal en Martha diende en Lazarus was een van degenen die met hem aan zat. Maria dan, genomen hebbende een pond zalf van onvervalste, dat is heel belangrijk, onvervalste, zeer kostelijke nardus, heeft de voeten van Jezus gezalfd en met haar haren zijn voeten afgedroogd. En het huis werd vervuld van de reuk der zalf. Je ziet, het verspreidt een geur. Hè? En die geur die werd door het hele huis verspreid. Dus die zalf die werd zo over hem heen gestort. En je ziet hoe in nederigheid zij dat gedaan heeft. Zij die hem gezalfd heeft. Ze gaf zich helemaal. Want je ziet dat zij zalfde zijn voeten. Ze gaf dus iets heel kostbaars. En wat gaf ze ook? Je kon zien dat ze zichzelf gaf. Waar zie je dat aan? Ja, ze droogde zijn voeten met haar haren. En wat voor betekenis heeft dat? De haren die zijn voor de glorie. Hè? Die zijn voor glorie. En ze lei haar glorie aan zijn voeten neer. Dat is het mooiste dat je kunt doen, hè? En dus, het was niet alleen dat ze, je zou kunnen zeggen, oh, misschien had ze nogal wat geld en zag, dat kan ik wel doen. Nee, zo was het niet. Ze deed dat in alle nederigheid, zichzelf daaraan gevende. Nou, dat slaan we, je hebt dus Johannes 12, en dan gaan we ook Romeinen 12 er even bekijken, want dat slaat direct op ons over natuurlijk. Ik bid u dan, broeders, zusters, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande. Welk is uw redelijke godsdienst? Dus je stelt jezelf, je lichaam, tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande. Welk is uw redelijke godsdienst? Dan wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uw gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van God is. Dus zo zie je ook weer een vervolg daarin natuurlijk. Dus eerst is het de overgave. Hè? En dan zie je hoe de Heere die dit uitwerkt in je leven. En dat je dan te maken krijgt met de volmaakte wil van God. En dan een aanwijzing zou je kunnen zeggen in vers 3. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik in ieder die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn, maar dat hij wijs zij tot matigheid. Gelijk als God een ieder de mate van het geloof gedeeld heeft. En dan gaat hij verder spreken over het lichaam. Maar wij zijn natuurlijk bezig met het reukwerk. Zodat dus het reukwerk dat we ook hier zien. De overgave van onszelf aan de Heer Jezus Christus. Nu gaan we even verder kijken naar dat bidden. En dan wil ik even terug naar Lucas. En dan wel het 22e hoofdstuk. En dan eigenlijk een bemoediging aan de ene kant. In hoofdstuk 22 van Lucas en vers 31. En dan zegt de Heere: Simon, Simon, zie. De Satan heeft uw lieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden. We hebben dat ook gelezen in Hebreeën 7 vers 25. Hè, dat hij altijd leeft om voor ons te bidden. En hier zie je dat. In de werkelijkheid. Dat hij is voor Petrus hier aan het bidden. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Is dat niet mooi? Ik denk dat het ophoudt. Dan gaat de Heer ermee verder. Hè. Dus je kunt zelfs wel eens moedeloos zijn zelfs, en weet ik wat allemaal. En gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders. En hij zeide tot hem: Heere, Heer, ik ben bereid met u ook in de gevangenis en in de dood te gaan. Je ziet dat de meesten hebben niet veel zelfkennis. Hè? Het ene moment heel hoog, maar het volgende moment kan heel laag zijn. En dus net hetgeen dat je denkt, nou dat kan mij niet overkomen, dat gebeurt er natuurlijk. Maar de Heer Jezus die geeft hem de inlichtingen hier al. Hij zegt, Petrus, de haan zal heden niet kraaien eer gij driemaal zult verloochend hebben dat gij mij kent. Dat is wat anders als getuigen. Hè? En misschien heb je ook allerlei goede beslissingen genomen, maar het is maar goed dat de Heere voor ons bidt. Want dan komen we een heel eindje verder mee. Hè? Dus alle goede beslissingen die vallen wel eens in het niet. Dan gaan we verder. Ik denk dat we gelijk zo doorlezen hier in vers 35. En hij zei tot hen: als ik u uitzond zonder buidel en maal en schoenen, heeft u ook iets ontbroken? En ze zeiden niets. Hij zei dan tot hen: maar nu wie een buidel heeft, die neemt hem, desgelijks ook een maal. En die geen heeft, die verkopen zijn kleed en kopen een zwaard. Want ik zeg u dat nog dit, hetwelk geschreven is, in mij moet volbracht worden. Namelijk, en hij is met de misdadiger gerekend, want ook die dingen die van mij geschreven zijn, hebben een einde. En ze zei de Heere, zie hier twee zwaarden. Hij zei tot hen, het is genoeg. Dan gaan we verder lezen, want dan gaan we eigenlijk naartoe. En uitgaande vertrok hij gelijk hij gewoon was naar de Olijfberg. En hij volgde ook zijn discipelen. En als hij aan die plaats gekomen was, zei hij tot hen: bid dat gij niet in verzoeking komt. En hij scheidde zich af van hen af, omtrent de steenworp, en knielde neder en bad, zeggende: Vader, of gij wilde deze drinkbeker van mij wegnemen, doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En van hem werd gezien een engel uit de hemel die hem versterkte. En in zware strijd zijnde bad hij te ernstiger. Zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds die op de aarde afliepen. En als hij van het gebed opgestaan was, kwam hij tot zijn discipelen en vond hen slapende van droefheid. Hij zei tot hen: wat slaapt gij? Staat op en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. Dus wat de Heer Jezus, die strijdt, de geweldige strijd, en die heeft hij alleen gestreden. Er is niemand die hem daarbij geholpen heeft. En tegelijkertijd de discipelen die sliepen. Eigenlijk, we hebben dat ook pas nog bekeken, een beetje vroeger in Exodus. En toen stond het volk van Israël, die stond daar voor de Rode Zee. En toen jammerden ze ook. En wat zei Mozes tegen ze? De Heere zal voor u strijden. Er was niks dat ze zelf gingen doen. De Heer die ging daar strijden doen. De Heer heeft ook dat leger van Egypte overwonnen. De Heer Jezus heeft hier ook de vijand overwonnen. En de Heer Jezus
zijn naam, een van zijn namen is ook overwinnaar. He, dat is een van zijn namen. En hier dat wat de Heer Jezus gedaan heeft. He? En dus dan wordt hij gevangen genomen. Maar zien we nu, ja, het is toch wel even goed als je dit ziet. Lucas 22 hier en dan deze vers die we net gelezen hebben. En slaat dan toch nog even op Efeze 5 vers 1 en 2. En dan kun je dat zo mooi naast elkaar leggen. En dan zie je dat. Dan zie je die duidelijkheid erin. Efeze 5 vers 1 en 2. Ik heb ze net voor u gelezen. Maar dan zien we ze nog nu voor onszelf. Zijt dan navolgers Gods. Als geliefde kinderen. En wandelt in de liefde. Gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft. En zichzelf voor ons heeft overgegeven. Tot een offer aan de. En een slachtoffer goden tot een welriekende reuk. Zo je ziet, dat is hetgeen waar we hier nu mee bezig zijn. Dus je komt dat iedere keer weer tegen. Door het Oude Testament kom je het tegen in beeld. Dan kom je in het kruis tegen. En in het Nieuwe Testament kom je het tegen in de werkelijkheid van het kruis. Zo, het is een welriekende reuk. Zie, dan komt het weer in naar voren. Zo, we hebben dus de verschillende gebeden van de Heer Jezus. Maar dan hebben we ook gebeden van anderen. Wanneer was de eerste keer dat er iemand werkelijk begon te bidden? Dat er sprake van was, dat er gezegd werd. Zijn we scheiden gebeden in de. Nou, dan gaan we even terug naar het begin. Je weet, als je. Je weet, Abel, die is. Dit is Genesis 4 dus. Abel, die is. Dus doodgeslagen door zijn broer. En dan Kaïn die dus wegloopt. En dan in vers 25, dan komt er een nieuwe jongen naar voren. En Adam bekende wederom zijn huisvrouw. En zij baarde een zoon. En zij noemde zijn naam Seth. Want God heeft mij, sprak zij, een ander zaad gezet voor Abel. Want Kaïn heeft hem doodgeslagen. En dezelfde Seth werd ook een zoon geboren en noemde zijn naam Enos. Toen begon men de naam des Heren aan te roepen. Dus verschillende keren in de Bijbel dat we dat horen van het aanroepen van God. Een van de volgende keren bijvoorbeeld is in Genesis, we zullen even bij Genesis blijven, in Genesis 18. Wie was er daar? Die was ook iemand aan het bidden. Genesis 18. En ik ga niet het hele verhaal lezen. Maar het zomaar aanwijzen. Er komen drie mannen bij Abraham. En dan zien we hier. Dat God die heeft Abraham iets te vertellen. Het is interessant dat eerst vertelt God wat hij gaat doen. Dus als God iets gaat doen, dan moet je dat wel weten. En zo God die vertelt dat. En Abraham die wordt later de vriend van God genoemd. Dat is een mooie uitspraak, hè? De vriend. En tegelijkertijd. We hebben in Johannes 15 hebben we dat ook, hè? Jezus zegt, ik noem u vrienden. Dat is ook mooi, een vriend. Dit is een vriend die dichterbij is dan een broeder, zegt de Spreuken toch? Dus hier hebben we Abraham in een gemeenschap met God. En hier dringt hij aan op die stad Sodom om die toch niet te verwoesten. Dus hier zie je een gebed, best een indringend gebed zou ik zeggen. En toch zie je dat het niet verhoord is. Of wel? Voor Sodom niet. Voor Abraham wel. Want Abraham had niet gevraagd of dat hij Sodom wou besparen. Hij had gevraagd om hem voor de 50, 45, 40, zo verder te sparen. Maar die waren er niet. Dus God die heeft ze er wel uit gered. Hè? En het laatste kwam hij met 10 aan en er waren er geen 10. Geeft je anders wel wat te denken. Hè? Dat er geen 10 waren in die stad. En wat zegt Lucas 17 daarop? Dat zegt zoals het zal zijn. Zoals het was in de dagen van Sodom en Gomorra. Zo zal het zijn in de dagen van de komst van de Zoon des Mensen. Geen 10. In Sodom en Gomorra. Dat is wat.
En zelfs Lot moest er nog weggetrokken worden.
Eruit getrokken. Ja. Zou de Heere voor ons ook engelen moeten sturen wanneer hij ons eruit neemt? Ja. Nou, ik hoop het niet. Maar je weet nooit hoe vast je ergens aan zit totdat je het los moet laten. Hè? En dan heb je, verder is er in hoofdstuk 24, een heel mooi hoofdstuk. En want dat gaat over een iemand en die gaat om een bruid. Dat is prachtig natuurlijk en ik ga het hoofdstuk vanavond niet bespreken, maar toch wel dit, dat de Heilige Geest is ook gekomen om een bruid uit deze wereld te nemen. Hè? En je ziet dus die Heer Jezus die is ook om een bruid gegaan. Uit die wereld om een bruid te brengen naar Isaac. En dan lezen we er iets van in vers 63. Eerst was hij in vers 62 en Isaac nu kwam van waar men komt tot de put Lachairoi. Kan je iets herinneren van die Lachairoi? Wat was dat ook weer, Claudia? Ja, en waar zouden we dat kunnen vinden? Gaan we terug gaan naar hoofdstuk 16. Ja, Hagar, hè? Die zat bij die wel. En daar is de god Elroi, ook weer zo'n mooie naam. En daar is de god die ziet. En de diepste benauwdheid, daar ziet God, hè? En daar hebben we het er zondag ook nog even over gehad, over dat hij redt uit alle benauwdheden. En dan zit je in de ruimte. Dus in hoofdstuk 16, dus, dat kun je er ook allemaal bij lezen. Maar dus, daar kwam hij dus vandaan, de plaats waar God hem zag. We kijken wat hij daar deed. En Isaac was uitgegaan om te bidden in het veld. Tegen de avond. Zie je? Nou, dat is een goede tijd om je bruid te ontvangen. Hè? Biddende. En de Heer Jezus die ontvangt zijn bruid ook. Biddende. Een rijkdom dat we toch hebben. Hè? De Heer Jezus die ontvangt zijn bruid ook biddende. En zo zien wij ook weer verder uit. Hè? Dus we hebben er nu verschillende gezien. Dan gaan we eventjes naar de eerste psalm. Waarschijnlijk de eerste psalm die geschreven is. Niet psalm 1, maar de eerste psalm die geschreven is. Welke is dat volgens? En er staat hier een gebed van Mozes, de man Gods. Psalm 90. En psalm 90. En zover als we weten is dat de eerste psalm geschreven. En dus, daar staat het gewoon boven. Dat is een gebed van Mozes. En zo, wat we hier zien, is de verschillende gebeden, de verschillende toestanden, de tijden en zo de redenen. Dan gaan ze maar verder. Dat eerst begon de mens, die begon God aan te roepen. En daarna zien we Abraham, die riep tot God voor die mensen. En dan zien we Isaac, die is met een bruid bezig. Die zit te wachten op een bruid. En hij doet dat biddende. He? En hij is in de tegenwoordigheid van God. Hij is bij Elroy. En dan zien we verder ook hier dat Mozes. Heere, gij zijt ons geweest een toevlucht van geslacht tot geslacht. Eer de bergen geboren waren en gij de aarde en de wereld voortgebracht had. Ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. Dat geeft direct een heel goed gezicht op wie God is, hè. Er laat geen twijfel aan over. Er was geen Mozes, er was geen Adam, er was geen Joop.
Nee, die was er niet.
Die was er ook nog niet. En zelfs zegt God dat tegen Joop, hè. Niet Joop deze keer, maar Joop. Hij zegt, hè, waar waart gij toen ik de aarde gegrondvest heb? Ja, dat is zo mooi. Zie, dus in het begin God. Nou, dan heb je dit gewoon allemaal eventjes rechtgezet. En dan zie je dat allemaal voor je. En dan zie je wat die mens is. Gij doet de mens wederkeer tot verbrijzeling, hè, tot stof. En zegt, keer weder gij mensenkinderen. 1000 jaar zijn in de wogen als de dag van gisteren zo. 1000 jaren voor de Heer. Maar goed luister hoor. 1000 jaren is niet een dag. Maar voor God is 1000 jaren als een dag. En een dag als 1000 jaar. Huh? Voor ons niet. Voor ons hebben we te maken met tijd. Wij zijn kinderen van tijd. Maar heel spoedig is dat kleine stukje tijd. Je ziet hier hoe dat zegt in vers 2. Hè? Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Nou, er zit een klein stukje tijd tussen voor ons. En dan zijn we voor een eeuwigheid bij hem. Dus je ziet hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Hè? En dan zie je hoe die verder gaat. Gij overstroomt hen, ze zijn gelijk in slaap. In de morgenstond zijn ze gelijk het gras, dat verandert. Hoe noemt hij op dat ook weer? Je jaren zijn sneller dan een weversboom. Heb je dat wel eens gelezen? Pjoem. Die gaat zo heen en weer, hè? Weaver shuttle. En die gaat zo heen en weer. Of als een adem. Of als een damp. Hij heeft als een schaduw. Er zijn allerlei namen voor dat leven. Het is allemaal kort. Nou, dat zegt hij hier ook, hè? Hier in de morgen stond bloeit het, vers 6. En het verandert vanavond. Zo, hij vertelt eerst wie God is. Is dat niet, of liever gezegd, hij vertelt God hoe hij God ziet. En als we nu beginnen, is dat niet het beste? Om eerst over de Heer zelf te praten. Wij zijn zo druk met over onszelf te praten soms. Hè? Maar als we eerst over God praten, hè? Dan zijn we zo onder de indruk van God. Als je bijvoorbeeld die tabernakel ingaat, dan kun je toch niet anders dan onder de indruk zijn. Als je ziet die heerlijkheid en die majesteit van de Heer, dan kun je niet anders dan onder de indruk zijn. En als je dan toch bij dat rookofferaal eraan komt, dan is er toch maar één ding meer, dan is er toch alleen maar knielen voor de Heer Jezus. Dan zijn toch al die anderen, dan kun je alleen maar met lege handen komen. En zie dus, zo dat beschrijft hij in zijn gebed hier. Zo leest dat gebed door en dan zie je bijvoorbeeld vers 12, leer ons al zo onze dagen tellen, dat we een wijs hart bekomen. Hè? Verzadig ons in de morgenstond met uw goedertierenheid. Zo zullen we juichen en verblijd zijn. In al onze dagen. Hè? En zo gaat hij verder in de lieflijkheid des Heren, onze God, zij over ons. En bevestig gij het werk onze handen over ons. Ja, het werk onze handen, bevestig dat. Later hebben we het een heel bijzonder gebed ook. Dat kunnen we even terugkijken nog. We gaan het niet helemaal lezen, maar dan ik heb je het even gezien. 1 Koningen. 1 Koningen 8. Wie bidt daar? Wie bidt er in 1 Koningen 8? Salomo. Salomo die bidt. En die staat er met opgeheven handen. En dat is best een heel gebed, want het gaat van vers 22 tot vers 53. En dan zegent hij de mensen. Maar gewoon om dat te laten zien. Ziet dat gebed en lees dat. Maar ik wil er nog eentje met u lezen. En dat is het Nieuwe Testament. Moet je wakker houden. Hè? In Efeze. Zie dat, dus dat in van Salomo, dat mag je voor jezelf lezen. Efeze 3. Dat is een gebed van Paulus. Efeze 3 vers 14. Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heer Jezus Christus. Wat voor oorzaak? Dan moet je even terugkijken in vers 10 bijvoorbeeld. Opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en de machten in de hemel de veelvuldige wijsheid Gods. Naar het eeuwige voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heer. In de welke wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof aan hem. Zie dat? Dat is toch wel even een heel duidelijke uitleg. Hè? Er hoeft niemand iets aan toe te voegen. Daarom bid ik dat gij niet vertraagt in mijn verdrukkingen voor u, het welk is uw heerlijkheid. Zo, om deze oorzaak buig ik mijn knieën. Tot de Vader van onze Heer Jezus Christus, uit welke al het geslacht in de hemelen en op de aarde genaamd wordt, opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Nou, dat is toch prachtig, hè? En zo voor elkaar bidt, dan is dat toch geweldig? Hè? Met kracht versterkt te worden in de inwendige mens. Opdat Christus door het geloof in uw hart te wonen. En gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. Opdat gij ten volle kon het begrijpen met al de heiligen, welke de breedte en lengte en diepte en hoogte is. En bekennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat. Opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. Hem nu, die machtig is, meer dan overvloediglijk te doen, boven al wat wij bidden of denken. Naar de kracht die in ons werkt. Hem zeg ik, zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Amen. 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 Zullen we de Heer danken?
Vader, we danken u dat we zo samen mogen zijn. Zo uw woord onderzoeken. Dat gij het zo rijkelijk aan ons gegeven hebt. Heere, dat dat woord ook bemacht is om zo ons leven te veranderen. Te vernieuwen. Maar ook te reinigen. En doordat we uw woord u ons zo mag reinigen en heiligen, Heere, dat we zo ook in die gemeenschap met u mogen leven. Dat iedere dag opnieuw, Heere, een belevenis is om met u te leven. Om te zien, Heere, het werk van uw genade in ons leven. Het is zo bijzonder, Heer. Zo verkwikkend. Want gij verkwikt. En we danken u daarvoor. En dat ons zo verder leidt in de paden der gerechtigheid. Heer, dat inderdaad zo anderen mogen zien, zoals de psalmist dat zegt, dat we uit de put getrokken zijn, op de rots gezet. En een nieuw lied in onze mond. Dat velen zullen het zien, Heer, en tot u keren. Dat inderdaad ook in deze dagen nog velen mogen zien. Ons veranderde, vernieuwde leven, geleid door uw Heilige Geest. Heere, dat we ook mogen verwachten dat gij ons leidt. Heere, dat we niet op onszelf vertrouwen. Maar ook, Heere, dat wanneer we het vragen, dat we ook mogen verwachten dat gij ons leven leidt. Dat we er volkomen op mogen vertrouwen. Dat we er met ons ganse hart zo aan u mogen overgeven. We zeggen u daarvoor dank, Heere. We bidden ook deze avond voor hen die niet met ons kunnen zijn, wat ook de redenen. We denken ook aan Jan en Sila en de kinderen, Heere, waar we veel van ze ziek zijn. We vragen dat gij er ook genezing geeft. Ja, andere misschien ook, heren, die we niet direct weten. Maar heren, dat gij zo'n werk doet in ieder hart en leven. En dat er een werking mag zijn van uw geest, ook door de gemeente heen, heren. En dat we zo in nederigheid tot u mogen komen, heren. Mogen knielen aan de voet van het kruis en zien, heren, onze nood, onze behoefte. En dat er alleen maar voorzienigheid is bij u. We danken u ook, heren, voor iemand net als Isaac die ging naar de God die zag. En dat hij daar gemeenschap mee had. Heren, we danken u dat we gemeenschap met u mogen hebben, de God die ziet. En ook de God die voorziet. We danken u, heren, dat gij in alle dingen ja voorziet. Dat we dat zo voortdurend mogen zien. Dat we ook in deze avond mogen zien, heren, dat gij voorziet in ons geestelijk leven. Dat gij ons zo wilt leiden, dag aan dag. Wil versterken en opbouwen. En ja, heren, soms brengt dat met zich mede een afbreking eerst. Want heren, dat we zo gebroken brood mogen zijn en uitgegoten wijn. Heren, we danken u dat gij het beste weet. Dat gij vormt en dat gij leidt. Heren, zo dragen we en ieder dan in liefde aan u op en zeggen u dank, heren, voor wat gij doet in ons midden. En dat er nog een heerlijk licht mag stralen, heren, in vele harten. Dat velen u mogen leren kennen nog, heren, in deze dagen. En waardoor uw naam verheerlijkt mag worden. En we zeggen u dank in Jezus' naam. Amen.